Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Elizabeth Holmes werd uitgeroepen tot de jongste vrouwelijke miljardair ter wereld. Er werden honderden miljoenen geïnvesteerd in haar bedrijf, want haar uitvinding zou de gezondheidszorg voorgoed veranderen. Maar haar imperium stortte ineen en nu staat ze terecht voor fraude. Tech-redacteur Stijn Bronswaar volgt deze bijzondere rechtszaak. Hoe kon Elizabeth Holmes zo hard vallen?
Vandaag begint een van de grootste fraudezaken uit de Amerikaanse geschiedenis. Het is echt een rechtszaak waar al jaren naar wordt uitgekeken. Bijna een Hollywood verhaal over de rise and fall van een superster in Silicon Valley. Het gaat over Elizabeth Holmes, de oprichter van Theranos. Dat is een biotechbedrijf dat claimde een apparaatje ontwikkeld te hebben waarmee je met één prik in de vinger bloed kon afnemen en heel snel binnen enkele minuten ziektes kon opsporen.
Well, I was wondering if you would take a blood test for us, which is one drop of blood.
One drop?
Bring it on.
En ze werd echt op handen gedragen in Amerika. Ze heeft honderden miljoenen opgehaald aan investeringen voor dit bedrijf. En op het hoogtepunt was Theranos zelfs $20 miljard waard. En daarmee ook een van de meest waardevolle start-ups in Amerika.
The woman who I will be interviewing needs no introduction.
A healthcare pioneer is being compared to visionaries like Bill Gates and Steve Jobs. This morning, Elizabeth Holmes is part of the new Time 100 list just out.
En dat hele beeld is inmiddels totaal afgebrokkeld en ingestort. Dit verhaal geeft een inkijkje in hoe de wereld van investeerders en Silicon Valley werkt. Hoe investeerders blind kunnen varen op beloftes voor de toekomst die gewoon niet altijd waar te maken zijn. En hoe iemand zich onder druk van die beloftes kan verliezen.
En deze Elizabeth Holmes, wat voor figuur is het eigenlijk?
Ja, eigenlijk ze groeide op in een heel gemiddeld Amerikaans gezin. Ze is geboren in Washington D.C. Ze is vaak verhuisd en dat maakte haar, zei ze zelf in interviews, een happy loner. Dus het is iemand die heel goed op zichzelf was. Heel extreem slim. Ze was zo'n kind dat op 9-jarige leeftijd al Moby Dick van kaf tot kaf las.
Ja.
En ouders had die eigenlijk nooit zeiden van dat is belachelijk en dat gaat je nooit lukken. Maar bij alles zeiden, niks is onmogelijk. Dat was eigenlijk de boodschap die ze heel erg vanuit huis meekreeg. Op 18-jarige leeftijd ging ze naar Stanford, dus een hele prestigieuze universiteit. Daar ging ze chemische technologie studeren. En daar kwam ze eigenlijk na een jaar in het lab daar te werken, deed ze een soort vinding, een soort uitvinding, waarin je met één druppel bloed meerdere testen kon doen. En zij besloot als student daar patent op aan te vragen. En besloot toen, ik stop ermee. Dat is echt een school drop-out. Ze stopte met haar studie en besloot daar een bedrijf van te maken. Ik heb met Jessica Feilsticker gesproken. En dat is een gepromoveerde scheikundige die eigenlijk na haar promotie besloot om dit als eerste baan te gaan doen. Dus zij solliciteerde bij Theranos. En dat was toen een heel geheimzinnig bedrijf.
They were a bit secretive in terms of what they were actually doing. And they're very verbal about the fact that they were being secretive and couldn't tell me any details, which is sort of interesting.
En zij had haar sollicitatiegesprek ook met Elizabeth Holmes. Dus dat was eigenlijk haar eerste kennismaking met haar. En daar merkte ze, en dat is ook iets waar zij heel erg kenmerkend in was, die Elizabeth. Ze was heel rustig en praatte ook heel traag. En ze stond bekend om iemand die jou continu aanstaarde als je met haar in gesprek was. Dus ze knipperde zorgwekkend weinig met haar ogen schijnbaar.
She was an intense person. And what I felt at the time was that she, as she would speak, she would hold eye contact in a very purposeful way. And it almost felt a little bit like a test. That you could not break that eye contact. So that was an interesting experience. And she kind of was just probing on how it almost felt like, testing, pre-testing for loyalty, right? Like, how seriously will you take our mission?
Maar dus ook wel een heel indrukwekkend persoon eigenlijk.
Ja, het is een heel indrukwekkend persoon. Iemand die zeg maar de ruimte binnenkomt en waar je direct heel van onder de indruk bent. En iemand die een verhaal heel goed kan vertellen.
People don't even know that they have a basic human right to be able to get access to information about themselves and their own bodies that can change their lives. Every person should have the ability to get that type of test, because if you understand that early that you're at risk, there's a lot more that you can do about it.
En zeker, ja, dat is in Silicon Valley heel belangrijk, dat je het heel persoonlijk kan maken. Dus zij, ja, ze vertelde, ze was zelf altijd heel bang voor naalden als kind en wilde iets ontwikkelen waardoor het doen van bloedtesten heel dichtbij kon komen. En dat kwam op een goed moment, want dat was de tijd dat de zelftesten en dat soort zaken en dat mensen meer begrip over hun eigen data wilden. Dat was heel erg een opkomst. En zo'n investeerder zien dan meteen van, oh ja, dat bloedtesten, dat gaat eigenlijk heel omslachtig. Hè? Je moet naar een laboratorium en dan krijg je zo'n naald in je arm en dan nemen ze buisjes af. Het is een vrij onaangename ervaring. En dan moet je een hele tijd wachten. En dan krijg je je uitslag. En dan komt er in één keer iemand binnen die zegt, ik heb daar iets heel gebruiksvriendelijks voor ontwikkeld. En straks kan bij de plaatselijke drogist, kan je gaan zitten en dan krijg je een klein prikje in je vinger en dan hoor je direct of je kanker hebt of wat dan ook. Haar missie was, en dat doet het ook heel goed in Silicon Valley, maar om te hopen dat er nooit meer mensen hun loved ones zouden verliezen door haar nieuwe product.
Elizabeth's level of sheer will was massive. She like created all of this out of nothing.
En daar kunnen we natuurlijk ook niet omheen. Ze was natuurlijk ook een vrouw in een mannenwereld. Dat valt natuurlijk ook heel erg op.
Ja, want kijk, als je een techbedrijf hebt en je hebt een idee, daar gaat het vaak om. Je hebt pas een idee en je verdient nog geen geld. En om van dat idee iets groots te maken, heb je investeerders nodig die geld steken in jouw bedrijf, waardoor je kan gaan groeien. En wat je heel erg ziet, en onderzoek heeft dat ook allemaal aangetoond, is dat de investeerders zijn heel vaak vrijwel altijd mannen. En daardoor is het voor vrouwelijke ondernemers is het lastiger om aan investeringen te komen. Omdat mannen jou beoordelen en je ziet vaak dat mannen liever in mannen investeren. En wat je bij haar zag gebeuren is dat zij zich eigenlijk qua hoe ze zich presenteerde, bijvoorbeeld door haar stem wat lager voor te doen, dat zij probeerde om beter bij die mannen over te komen.
First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.
Ja, een hele opvallende verschijning in Silicon Valley. Zo'n jonge vrouw die een oprichter was van een techbedrijf. En dat zie je gewoon niet zo vaak. Het zijn eigenlijk altijd de oprichters, zijn eigenlijk altijd mannen. Dus daarin onderscheiden zij zich al. En dat zag je in de wereld van die investeerders, dat ze daarom ook extra hoopten dat zij zou slagen. Ja, want het was een vrouwelijke tech-oprichter. En die zijn er niet zoveel. En daardoor zag je een soort extra geloof en we hopen dat zij het gaat worden. En er was nu eindelijk een vrouw die op zo'n positie kwam en zich in dat clubje kon gaan mengen. En dat maakt natuurlijk haar val ook des te dramatischer. Dat het hier niet gelukt is.
It was if she didn't have a care in the world. Little did she know it was all about to come crashing down on her as an alleged fraud.
Elizabeth Holmes went from commanding a $9 billion company to now she is facing criminal charges and potentially could be spending decades in prison.
The Wall Street Journal heeft in 2015 een onderzoeksserie gepubliceerd. En wat bleek was dat ze had een apparaat ontwikkeld en al die wetenschappers waren er ook heel hard mee bezig om dat beter te maken. Het apparaat zou zelf bloed moeten testen, maar de testresultaten waren gewoon niet betrouwbaar genoeg. Dus wat ze deed was, er kwamen heel veel bloedmonsters binnen en een groot deel van die bloedmonsters werden eigenlijk in reguliere laboratoria werden die gewoon getest, dus zoals dat gewoon normaal gaat. En dat werd vermengd met de resultaten van haar apparaat, waardoor de resultaten dus veel positiever of accurater werden gepresenteerd dan ze waren.
Zo.
Het was dus ook niet zo dat dit allemaal nep was, dat het een soort nepapparaat was dat helemaal niks kon. Ze konden wel degelijk testen afnemen, alleen wat zij claimden dat het apparaat zou moeten kunnen in de toekomst, en waar ze al bijna waren, zogenaamd, dat kon het apparaat nog lang niet. Dus het apparaat kon wel wat dingen, maar was gewoon, ja, leidde tot zulke onbetrouwbare onderzoeksresultaten dat het gewoon nog lang niet klaar was voor de praktijk. Dus ze was zich daar ook echt van bewust.
Ja.
En zij loog ook, heeft onderzoek van de Wall Street Journal aangetoond, over de contracten die ze al had gesloten. Ze had bijvoorbeeld tegen apotheekketen Walgreens, die later al die apparaten ook gingen plaatsen bij hun in de apotheken, loog ze dat het ministerie voor Defensie al een groot contract had gesloten met Theranos over dat ze hun apparaat op het slagveld en oorlogssituaties wilden gaan inzetten.
Ja, ja.
En goed, er waren zelfs patiënten ook die later een diagnose kregen dat ze kanker hadden op basis van zo'n apparaat, wat niet bleek te kloppen. Dus ze wordt beschuldigd daarom van het voorliegen van investeerders en patiënten en fraude.
Maar kijk, als je dit zo vertelt, hè, ik ben natuurlijk geen rechter, maar stiekem bloedtest op een andere plek laten doen bijvoorbeeld, en dingen vertellen die niet kloppen, ja, dan is dat toch ook gewoon fraude?
Over of het zo is gegaan, daar is denk ik niet heel veel discussie meer over. Maar vooral, wie was hier nou verantwoordelijk voor? En in hoeverre zijn investeerders niet ook verantwoordelijk om dit allemaal goed te checken?
Ja, ja, want dat is dan dus ook niet gebeurd. Er is eigenlijk niemand geweest, nee, die goed zijn best heeft gedaan, goed zijn huiswerk heeft gedaan eigenlijk, om te kijken of dit apparaatje wel kan wat zij beweerden dat het kon.
Precies, nee. En dat hoor je heel vaak. Als achteraf blijkt dat de beloftes van oprichters toch achteraf wat genuanceerder lagen.
Hmm.
Dat hebben we bij tal van andere voorbeelden gezien. Is dat de investeerders, dat die eigenlijk blind varen op een verhaal van iemand.
Hmm.
En uiteindelijk is dat ook die wereld, is ook dat je je investeert in een verhaal, in een belofte van iemand, en niet zozeer in harde data. Hè? Het is geen wetenschap. Het is Silicon Valley.
You know that in Silicon Valley, it's all about fake it till you make it and project strength to the, you know, external world and keep your secrets close to the vest. And it felt like Theranos just took that a little more seriously, perhaps, than others. I kind of felt like she was actually surprisingly adept at walking a line between saying what we are in the process of doing versus what have we already accomplished.
Dat is denk ik ook het fascinerende in deze zaak, hè? Ook als je naar haar kijkt. Want je kan ook niet te bescheiden zijn. Je moet natuurlijk mensen wel een beetje overtuigen van jouw verhaal. Maar ja, je moet ook weer niet keihard gaan liegen. Dus dat is een beetje, ja, je moet een beetje balanceren.
Ja, en het is ook, ja, in de techwereld en in Silicon Valley is dit een hele belangrijke rechtszaak. Ook omdat er nu de rechter een uitspraak gaat doen over of de beloftes die heel vaak worden gedaan in deze wereld. Het gaat heel erg over, je belooft dat je in de toekomst iets fantastisch gaat ontwikkelen dat de wereld gaat veroveren. En daar wordt heel veel geld in gestopt in die belofte. En vervolgens moet je dat proberen waar te maken. En in hoeverre is iets marketing en in hoeverre is het een leugen?
Ja.
En dat is ook het interessante van deze zaak, want daar gaat de rechter eigenlijk ook over oordelen. Van, was dit een marketingverhaal of heeft ze echt mensen om de tuin geleid? En zij heeft op dat koord gebalanceerd en is eigenlijk aan de verkeerde kant van dat koord afgevallen.
En hoe is daarop gereageerd door de buitenwereld?
Ja, je ziet dat, en dat heeft denk ik toch te maken ook met het feit dat zij een vrouw is, dat er met een zeker leedvermaak is gereageerd, zeker bij de wetenschappers. Patrick Boschuit, die ik heb gesproken, dat is een hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, die vertelde mij dat wetenschappers heel sceptisch waren toen zij opkwam. Er komt in één keer iemand die alle voorpagina's haalt en zegt, we gaan de hele wereld van het bloed testen, ga ik helemaal veranderen.
Ja.
En vervolgens werd het allemaal onthuld en werd er eigenlijk heel erg gelachen ook. Hè, van, zie je wel, zie je wel. En wat je ook heel erg ziet is, en dat is wel heel interessant. Kijk, zij heeft natuurlijk eigenlijk het systeem heeft ze eigenlijk voor de gek gehouden. Hè? Voor miljarden of honderden miljoenen. En je ziet bijvoorbeeld bij zo'n Jordan Belfort, om die maar als voorbeeld te noemen. Dat is die man waar Wolf of Wall Street op gebaseerd is. Je ziet vaak bij die meesteroplichters dat die uiteindelijk vaak toch als een soort helden of zo worden gezien ook. Hè? En als een soort, het is toch ook een beetje, heeft een zekere romantiek in zich. Als iemand dat lukt om mensen zo voor de gek te houden. Ja, en je ziet dat eigenlijk dat bij haar ontbreekt. Natuurlijk staat ze voor de rechter voor strafbare feiten. En dat is nogal wat. En dat heeft ze ook. Goed, daar is ook van echt van alles misgegaan. Maar je ziet ook dat daar toch wel wat andere respons op komt. Dus het is in ieder geval een heel interessante dynamiek die deze zaak nog extra met zich meebrengt.
Nu wordt ze dus vandaag voorgeleid, hè, en ze kan 20 jaar gevangenis krijgen. Heb je enig idee hoe deze rechtszaak zou kunnen gaan?
Ja, dat is natuurlijk, speculeren. Maar ja. Wat we zeker weten is dat de komende maanden, als al die verhoren gaan plaatsvinden, gaat heel Amerika hiervan van smullen. Zeker ook omdat er, het is allemaal bijna niet te geloven. Het is bijna echt een film. Maar onder de oppervlakte speelt er ook nog een relatie tussen haar en haar bedrijfspartner, Sunny. Die later dit jaar terecht staat. En wat de verwachtingen zijn, is dat zij in de rechtszaal ook elkaar de schuld gaan geven van wie hier de kwade genius was achter wat er allemaal misging.
Ja, want de relatie is niet meer.
Nee. En dat belooft een enorme soap te gaan worden.
Nou ja, spannend. Dus ik kan me voorstellen dat jij ook wel zin hebt om dit te gaan volgen. En die voormalige werknemer die jij gesproken hebt, die gaat trouwens waarschijnlijk ook kijken. Hè? Dat kan ik me echt zo voorstellen. Maar hoe kijkt zij inmiddels tegen haar oude baas aan?
Nou, zij vertelde dat ze een gemengde gevoelens heeft. Enerzijds is ze heel boos. Want er hebben hier honderden mensen hun baan verloren en er zijn dromen uiteengespat. En tegelijkertijd voelde zij een soort verdriet. En ook eigenlijk weemoed naar wat ze daar deden. Want ze zei, we waren echt iets aan het bouwen.
I think there was so much potential for what they were building. And I think my biggest sadness about it is that it could have gone somewhere. I really do believe it could have gone somewhere.
Had Elizabeth maar even op de rem getrapt, had ze maar even adem gehaald, had ze maar even op pauze gedrukt, dan hadden we misschien de wereld kunnen veroveren. Dat geloofden ze nog steeds, ondanks alles.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier, Wijken van Koolwijk en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.